At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Welkom bij deze nieuwe verkenning. Vandaag nemen we materiaal onder de loep over Frans Timmermans. Hij is nu de fractievoorzitter van GroenLinks PvdA.
Ja, en we kijken specifiek naar uittreksels van zijn, zijn eigen profielpagina op de website van de partij. Dat is wel belangrijk om te beseffen, hè? Het is een zelfportret hoe hij en de partij zichzelf willen presenteren.
Precies. Dus geen analyse van buitenaf, maar we duiken echt in hun verhaal. Wat zijn nou de kernpunten die ze naar voren schuiven? Over zijn loopbaan, zijn visie voor Nederland. Dat willen we voor jou helder krijgen.
En wat mij eigenlijk meteen opviel bij het doorlezen is die centrale metafoor die hij gebruikt. Nederland als een land met twee gezichten. Dat is een beeld, ja, dat moeten we zeker even uitpakken zo dadelijk.
Zeker, klinkt als een intrigerend startpunt. Maar goed, laten we eerst even kijken naar de fundamenten. Zijn loopbaan, zoals die daar geschetst wordt. Geboren in Maastricht, 1961. Middelbare school in Heerlen. Limburgse roots dus.
Klopt. En dan een start in de diplomatieke wereld. Dat is toch een ander begin dan veel politici hebben, denk ik.
Inderdaad. En vanuit die diplomatie maakt hij dan in 1998 de overstap naar de Tweede Kamer voor de PvdA. En dan... Dan zie je een beetje een patroon ontstaan, een soort pendelen tussen Den Haag en Europa. Eerst staatssecretaris Europese Samenwerking in 2007.
Ja, dan weer even Kamerlid. En vervolgens een zwaardere post, minister van Buitenlandse Zaken in 2012. Die Europese en internationale lijn zit er dus al vroeg en behoorlijk consistent in.
Natuurlijk nog veel sterker als hij in 2014 naar Brussel vertrekt. Meteen vicevoorzitter van de Europese Commissie. Nou, dat is echt geen lichte functie.
Nee, zeker niet.
En dan, in 2019, trekt hij de PvdA-lijst bij de Europese verkiezingen.
Dat was toen best een opvallend succes voor de PvdA, hè? Ze werden de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement. Dat heeft zijn positie daar ongetwijfeld versterkt.
Zeker weten. En daarna krijgt hij die portefeuille die nu zo aan hem kleeft. Eurocommissaris voor Klimaat. De Bron noemt specifiek twee grote projecten. De Green Deal, dat enorme plan voor een klimaatneutraal Europa. En die, veelbesproken natuurherstelwet. Gericht op het verbeteren van ecosystemen.
Ja, precies.
Dat zijn echt zwaargewichten die hij door het Europees Parlement heeft geloodst.
Wat hier fascinerend aan is, en dat zie je niet zo vaak, hè, die combinatie, hij heeft... Die diepgaande ervaring in de Nederlandse politiek.
Ja, ministersposten, Kamerlid.
Precies, ministersposten, Kamerlidmaatschap, de Haagse moren, zeg maar. En hij heeft op het allerhoogste Europese niveau geopereerd. En dan juist op een enorm complex en politiek gevoelig dossier als klimaat.
Dat lijkt me een vrij uniek profiel voor de Nederlandse politiek, ja. Hij legt die functie als eurocommissaris dan neer in augustus 2023. En dan die opvallende stap terug naar Nederland. Met een enorme meerderheid, 92% van de stemmen, kiezen de leden van GroenLinks en PvdA hem tot lijsttrekker.
Ja, die 92%.
Nu dus fractievoorzitter van die nieuwe gecombineerde fractie. Een behoorlijke reis eigenlijk. Van Maastricht naar Brussel en weer terug.
Die 92%... is inderdaad veelzeggend over het mandaat dat hij meekrijgt van de leden. En je kunt je afvragen, wat betekent die zware Europese bagage nou hier? Het navigeren van die complexe, vaak ook controversiële Europese wetgeving, zoals die Green Deal.
Ja.
Dat vereist specifieke vaardigheden onderhandelen, compromissen sluiten, omgaan met enorme belangenverschillen. Hoe vertaalt hij die ervaring en die sterke klimaatfocus ook naar de Nederlandse politieke realiteit? Dat is wel een kernvraag die dit profiel oproept, vind ik.
Goed punt. Brengt die ervaring hem hier voor of nadelen? Of misschien allebei? Laten we dat even parkeren en dieper ingaan op de visie die hij in deze bronnen schetst. Je noemde aan het begin al die term Nederland met twee gezichten. Hoe wordt dat beeld ingevuld?
Hij schetst eerst de zonnige kant. Een Nederland dat bruist. Vol energie, veerkracht, goede wil en creativiteit. Mensen die vooruit willen, die echt iets van hun leven maken. Het beeld van potentie, van wat mogelijk is.
Oké, dat klinkt positief. Maar er is dus ook een andere kant van de medaille, neem ik aan?
Precies, de schaduwkant. Hij ziet een land dat, en dat zijn zijn eigen woorden uit de bron, niet eerlijk of rechtvaardig is. En dan wordt het heel concreet. En hij wijst op grote onzekerheden die veel mensen raken. De wooncrisis is een speerpunt, hè? De moeite om een betaalbaar huis te vinden.
Ja, heel herkenbaar.
Maar ook onzekere contracten, flexwerk en het simpele gegeven dat veel mensen gewoon moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Dat gaan inderdaad thema's die heel direct inglijpen in de bestaanszekerheid. Dat maakt die diagnose wel, ja, herkenbaar lijkt me.
Zeker. En wat het extra scherp maakt, vind ik, is dat hij niet alleen naar maatschappelijke problemen wijst, maar ook de rol van de overheid zelf benoemt. Hij stelt dat de overheid, die juist zou moeten beschermen, vaak onderdeel van het probleem is geworden. Een overheid die mensen soms dieper in de onzekerheid duwt. Het vertrouwen in die overheid is volgens hem broos geworden.
Of die kritiek op de overheid zelf, dat is wel een stevige uitspraak voor iemand die er zelf zo lang deel van uitmaakte, zowel nationaal als Europees.
Klopt. Het positioneert hem als iemand die ziet dat er fundamenteel iets moet veranderen. Niet alleen in beleid, maar ook in het functioneren van de staat zelf. Deze framing van dualiteit, potentie versus problemen, inclusief een falende overheid, is natuurlijk een bekende politieke strategie.
Ja, natuurlijk.
Het creëert urgentie en positioneert de spreker als degene die de oplossing heeft om die kloof te dichten. Het benadrukt zowel de noodzaak als de mogelijkheid van verandering.
Duidelijk. Als dat de diagnose is, een land met potentie, maar ook met diepe scheuren in eerlijkheid, zekerheid en vertrouwen, wat stelt hij dan voor als remedie, volgens deze profieltekst?
Hij spreekt over een eerlijke herstart en een nieuwe verzorgingsstaat. Dat zijn natuurlijk best beladen termen. Het doel, een fijner leven dat binnen handbereik is.
Die nieuwe verzorgingsstaat, dat klinkt ambitieus. Wordt dat concreter gemaakt? Wat houdt die nieuwheid precies in?
Nou, het kernprincipe dat hij noemt is er een van herverdeling en wederkerigheid. Er wordt meer gevraagd als je het goed hebt en je krijgt een steuntje in de rug als je dat nodig hebt. Eerlijkheid staat daarbij voorop en het sluit natuurlijk direct aan bij zijn kritiek op het oneerlijke Nederland.
Logisch.
Wat die nieuwe verzorgingsstaat nou precies onderscheidt van de oude, wordt in deze uittreksels niet tot in detail uitgewerkt, maar de nadruk ligt wel heel sterk op die eerlijkheidscomponent.
Oké, dus een soort herijking van het sociale contract, zou je kunnen zeggen. En verder nog iets?
Ja, hij legt veel nadruk op investeren in wat hij het cement van de samenleving noemt. Dat klinkt misschien wat abstract, maar hij maakt het wel concreet. Buurthuizen, bibliotheken, zwembaden en ook goed openbaar vervoer.
Ah, dus dat zijn echt investeringen in de publieke ruimte, in ontmoeting en gemeenschap. Niet alleen in de individuele portemonnee.
Precies. Het past in een visie waarin sociale cohesie, de onderlinge banden tussen mensen, zeg maar, net zo belangrijk is voor welzijn en vertrouwen als puur economische zekerheid. Het gaat om het versterken van de gemeenschapszin, iets wat volgens hem mogelijk onder druk staat. Het suggereert dat zijn nieuwe verzorgingsstaat niet alleen gaat over uitkeringen en zorg, maar ook over de bredere leefomgeving en de sociale infrastructuur.
Interessant. Er is nog een element dat hij benadrukt. Het verdedigen van onze vrijheid en onze manier van leven. Hij voegt daaraan toe, de zekerheden van gisteren hoeven dat vandaag niet meer te zijn. Dat klinkt bijna als een soort waarschuwing.
Ja, dat raakt aan een breder gevoel van onzekerheid, denk ik. Mogelijk ingegeven door geopolitieke spanningen, de druk op democratieën wereldwijd, maar misschien ook wel door polarisatie binnen Nederland zelf. Het is een oproep om verworvenheden niet als vanzelfsprekend te beschouwen.
En in dat kader roept hij ook op tot een nieuw gevoel van nationale trots. Niet op een nationalistische manier, zo lijkt het althans, maar specifiek gericht op de democratie en de vrijheden die hier bevochten zijn. Hij wil dat we elkaar zien als bondgenoten in de strijd voor een beter bestaan, in plaats van als concurrenten of ja, rivalen.
Kijk, als je die elementen samenpakt, die nieuwe eerlijke verzorgingsstaat, investeren in je gemeenschap en het verdedigen van vrijheid en democratie, dan zie je wel een rode draad, toch? Het antwoord op de geschetste problemen, onzekerheid, verdeeldheid, broos vertrouwen, is volgens deze bron samenwerking, solidariteit en het herstellen van vertrouwen. Zowel in elkaar als in de instituties. Het wij-gevoel versterken als basis voor vooruitgang.
Laten we eens kijken of die rode draad ook terugkomt in andere uitingen die op de site staan. Zoals die titels van zijn De Week van Frans updates. Wat valt daarop?
Nou ja, je ziet die thema's inderdaad terugkeren. Titels als De boel bij elkaar brengen, dat sluit aan bij die oproep tot eenheid. Zorgen over de formatie en de rechtsstaat komen ook voorbij met titels als Terug bij af. Blijf je uitspreken, het begint met woorden. Dat past weer bij dat verdedigen van de democratie.
En het thema vertrouwen, komt dat ook terug?
Ja, ook expliciet vertrouwen geven en dan weer heel concreet die focus op basisbehoeften. Het begint bij volkshuisvesting, wat weer teruggrijpt op de wooncrisis in zijn diagnose. Dus ja, er lijkt een consistente lijn in de boodschap te zitten. Eenheid, democratie, vertrouwen en concrete bestaanszekerheid.
Er is nog een thema dat hij aansnijdt, wat een iets andere toon heeft misschien. Hij zegt dat hij, zeker sinds hij opa is, bezig is met de vraag: hoe kunnen we goede voorouders zijn? Dat klinkt wat filosofischer, meer gericht op de lange termijn.
Dat is inderdaad een opvallende lijn. Het tilt de discussie een beetje boven het hier en nu uit. Goede voorouders zijn. Dat plaatst de huidige politieke keuzes, denk aan klimaat, waar je natuurlijk diepe ervaring mee heeft vanuit Brussel, in een intergenerationeel perspectief.
Ja, precies.
Het gaat niet alleen om wat wij nu willen of nodig hebben, maar om de erfenis die we nalaten. Dit frame verbindt zijn Europese klimaatagenda mogelijk sterker met zijn huidige nationale focus, denk ik.
En dat langetermijndenken zie je ook terug in zijn pleidooi voor een politiek project dat veel verder reikt dan één regeerperiode. Misschien wel 20, 25 jaar, zegt hij. Dat is een eeuwigheid in de politiek.
Absoluut. Het suggereert een ambitie voor fundamentele structurele veranderingen, in plaats van alleen maar pappen en nahouden of reageren op de waan van de dag. Of dat realistisch is, is natuurlijk een tweede, maar het geeft wel de intentie weer die hij wil uitstralen.
En hoe moeten die grote uitdagingen dan worden aangepakt volgens deze bron? Het woord dat steeds terugkomt is samen.
Ja, dat is echt de kern van zijn methode zoals hier gepresenteerd. Hij benadrukt dat geen uitdaging te groot is als we het samen doen. En dan somt hij een hele reeks partners op. Ondernemers, klein en groot, vakbonden, politieke partijen, dus ook concurrenten, interessant, maatschappelijke organisaties, alle generaties, alle gezindten en overtuigingen. Het is een hele brede, bijna polderachtige oproep tot samenwerking.
Met iedereen die erin gelooft dat morgen beter kan zijn dan vandaag, citeert de tekst hem. Dat klinkt als een directe reactie op, ja, cynisme of polarisatie misschien.
Precies. Het is het antwoord op die diagnose van verdeeldheid en broos vertrouwen. Samenwerking wordt gepresenteerd als dé sleutel. Eigenlijk de enige manier om vooruit te komen en draagvlak te creëren voor die grote langetermijnveranderingen die hij blijkbaar voor ogen heeft. Zijn motto, samengevat in de bron: samen doen, dan komt het goed.
Met als uiteindelijke toetssteen, zo lijkt het, kunnen we onze kinderen en kleinkinderen recht in de ogen kijken. Dat brengt die goede vooroudersgedachte weer mooi terug.
Inderdaad, die combinatie een langetermijnvisie, goede voorouders, gekoppeld aan een methode, samen doen, vormt echt de kern van de boodschap die uit deze profielpagina naar voren komt.
Oké, dus als we alles wat we uit deze specifieke bron, die profielpagina dus hebben gehaald, even op een rij zetten voor jou als luisteraar. We zien het beeld van een politicus met een buitengewoon lange en gevarieerde carrière. Veel ervaring in Den Haag, maar ook heel zware posten in de EU, met een onmiskenbare stempel gedrukt op het Europese klimaatbeleid.
Klopt. En vanuit die achtergrond schetst hij nu een beeld van Nederland als een land met grote mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook met fundamentele problemen op het gebied van eerlijkheid, bestaanszekerheid en een afbrokkelend vertrouwen ook in de overheid zelf.
De oplossing die hij in deze tekst voorstelt draait dan om een nieuwer verzorgingsstaat gericht op eerlijkheid, forse investeringen in de gemeenschap en sociale structuren, dat cement zoals hij het noemt, en het actief opkomen voor democratische waarden en vrijheden.
En de manier om dat te bereiken is volgens hem steeds samenwerking. Een hele brede coalitie van iedereen die vooruit wil, met een blik gericht op de lange termijn, op de verantwoordelijkheid die we dragen voor toekomstige generaties. Samen doen en goede voorouders zijn de centrale motto's die deze bron hem toedicht.
Het is dus het beeld van iemand die zijn internationale en dan met name klimaatgedreven ervaring nu wil inzetten voor een soort vernieuwingsproject in Nederland. Met een sterke nadruk op sociale rechtvaardigheid en het herstellen van onderlinge verbondenheid.
Vraag voor jou om eens over na te denken, puur gebaseerd op wat we hier hebben besproken, hè? We zien die sterke achtergrond met de Green Deal en de Natuurherstelwet, projecten met echt een horizon van decennia. en we zien die nadruk op goede voorouders zijn. Hoe denk jij nou dat die langetermijn duurzaamheidsvisie zich concreet zou kunnen vertalen in het beleid dat die voorstaat voor de directe problemen die jij schetst in Nederland? Weet je wel, hoe verbindt hij die verre toekomst met de urgente noden rond wonen, werkzekerheid en vertrouwen die hij benoemt in zijn diagnose van het Nederland met die twee gezichten? Zit daar een spanning of juist een synergie? Wat denk jij?
Een prikkelende vraag inderdaad. Om nog even op te kouwen, dank voor het meeluisteren naar deze verkenning van het materiaal over Frans Timmermans.